Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, uit de 89ste psalm zingen wij het vierde vers. God is op het hoogst geducht in zijn heilige raad, en vreselijk boven het Heer dat om zijn rijkstroon staat. Wie is als gij, o Heer, o God, der legerscharen? Wie is aan u gelijk? Wie kan u evenaren? Grootmachtig zijt ge, o Heer, ja, eindeloos in vermogen. Uw onverbreekbare trouw omringt u voor elks ogen. Het vierde vers van Psalm 89. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen, dat u vinden kunt in het heilige evangelie, na de beschrijving van Johannes, daarvan het 16e hoofdstuk, van het 16e tot en met het 33e vers. Wij herzeggen nu Johannes 16, de versen 16 tot en met 33. nog vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen uit de avondzang, O Vader, dat uw liefde ons blijkt, en wat er verder volgt.
Ik geloof in God de Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. Johannes 16 vanaf vers 16. Een kleine tijd en gij zult mij niet zien. En wederom een kleine tijd en gij zult mij zien, want ik ga heen tot de Vader. Sommigen dan uit zijn discipelen zeiden tot elkander: wat is dit dat hij tot ons zegt? Een kleine tijd en gij zult niet zien. En wederom een kleine tijd en gij zult mij zien. En want ik ga heen tot een Vader. Zij zeiden dan: wat is dit dat hij zegt, een kleine tijd? We weten niet wat hij zegt. Jezus dan bekende dat zij wilden vragen en zeide tot hen: vraagt gij daarvan onder elkander dat ik gezegd heb, een kleine tijd, en gij zult mij niet zien, en wederom een kleine tijd, en gij zult mij zien? Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, dat gij zult schreien en klagelijk wenen, maar de wereld zal zich verblijden. En gij zult bedroefd zijn, maar uw droefheid zal tot blijdschap worden. Een vrouw, wanneer zij baart, heeft droefheid, terwijl haar uren gekomen is. Maar wanneer zij het kindeken gebaard heeft, zo gedenkt zij de benauwdheid niet meer, om de blijdschap dat de mens ter wereld geboren is. En gij dan hebt nu wat droefheid, maar ik zal u wederom zien, en uw hart zal zich verblijden. En niemand zal uw blijdschap van u wegnemen. En in die dag zult gij mij niet vragen. Voorwaar, ik zeg u, al wat gij den Vader zult bidden in mijn naam, dat zal hij u geven. Tot nog toe heb gij niet gebeden in mijn naam. Bid, en gij zult ontvangen, opdat uw blijdschap vervuld zij. Deze dingen heb ik door gelijkenis tot u gesproken. Maar de ure komt, dat ik niet meer door gelijkenissen tot u spreken zal, maar u vrijuit van den Vader zal verkondigen. En die dag zult gij in mijn naam bidden, en ik zeg u niet dat ik den Vader voor u bidden zou. Want de Vader zelf heeft u lief, terwijl gij mij lief gehad hebt en hebt geloofd dat ik van God ben uitgegaan. Ik ben van de Vader uitgegaan en ben in de wereld gekomen. Wederom verlaat ik de wereld en ga heen tot een vader. Zijn discipelen zeiden tot hem, zie, nu spreekt gij vrij uit en zegt geen gelijkenis. Nu weten wij dat gij alle dingen weet en gij hebt niet van nodig dat er iemand vraagt. Hierom geloven wij dat gij van God uitgegaan zijt. Jezus antwoordde hun, gelooft gij nu? Zie, de ure komt en is nu gekomen dat gij zult verstrooid worden en ieder naar het zijne en gij mij alleen zult laten. Nochtans ben ik niet alleen, want de Vader is met mij. Deze dingen heb ik aan u gesproken, opdat gij in mij vrede hebt. In de wereld zult gij verdrukking hebben, maar heb goede moed, ik heb de wereld overwonnen.
Wijnt aan de beurt vanmiddag is de laatste zondag van de Heidelberger. Zondag 52 die we nu eerst aan u willen voorlezen. Vraag 127, welke is de zesde bede? Antwoord, leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Dat is, terwijl wij van onszelf zo zwak zijn, dat wij niet één ogenblik zouden kunnen bestaan. En daartoe onze doodsvijanden, de duivel, de wereld en ons eigen vlees, niet ophouden ons aan te vechten, zo wil ons toch behouden en sterken, door de kracht uws heiligen geestes, opdat wij in deze geestelijke strijd niet onderliggen. Maar altijd sterke wederstand doen, totdat wij eindelijk ten eenenmale de overhand behouden. Vraag 128, hoe besluit gij uw gebed? Antwoord, want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Dat is zulks alles bidden wij van u daarom, dat gij als onze koning en alle dingen machtig ons alles goeds te geven, de wil en het vermogen hebt en dat alles, opdat daardoor niet wij, maar uw heilige naam eeuwiglijk geprezen worden. Vraag 129, wat beduidt het woordeke amen? Antwoord, amen wil zeggen, het zal waar en zeker zijn. Want mijn gebed is veel zekerder van God verhoord, dan ik in mijn hart gevoel dat ik zulks van hem begeer. Tot zover. Gemeente, schrijven wij onder deze 52e zondag, de laatste zondag van de Heidelbergse catechismus. En letten we met de hulp des Heren op drie gedachten. In de eerste plaats willen we letten op de laatste bede van het gebed. In de tweede plaats willen we letten op het laatste deel van het gebed. En in de derde plaats willen we letten op het laatste woordje van het gebed. Dus de laatste zondag van de Heidelberger, we verdelen deze zondag in drie hoofdgedachten. In de eerste plaats de laatste bede. Het gaat in onze eerste gedachte over de zesde bede. En er zijn er zes in het Onze Vader, dus dat is de laatste bede. Onze tweede gedachte, het laatste deel. Misschien weet u nog uit de eerste zondag over het Onze Vader, dat we gezien hebben dat het Onze Vader uiteenvalt in drie gedeelten. Je hebt een aanspraak, en dan heb je de beden, en dan heb je het besluit. En het besluit is het laatste deel. En daar gaat het ook over in onze tweede gedachte, want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid. En dan tenslotte het laatste woordje. En het laatste woordje van het gebed is amen, dat weten ook onze kinderen, zo hebben we zojuist gemerkt. Amen. Maar dat woordje amen, dat houdt heel wat in, zullen we zien. Dat moet eigenlijk door het geloof klinken. Welke is de zesde bede? De zesde bede is de laatste bede. De vorige bede was de bede om schuldvergeving. En dat is een bede om geestelijk goed. De vierde bede was de bede om dagelijks brood. En dat had te maken met gezondheid, met voedsel, met kleding, met alles wat wij nodig hebben voor dit dagelijkse leven. We hebben gezien, daar mag je de Heere ook om vragen. Al hoort dat niet los te staan van de geestelijke dingen. We hebben het gezien, het woordje en stond ertussen. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Het moet goed komen, het moet goed zijn tussen de Heere en onze ziel. En dat is het pas als de schuld is weggenomen. En dan nu nog een tweede bede als het gaat over geestelijke zaken. Als het gaat over de schuld en de Heere heeft de schuld weggenomen, dan is dat een grote zegen. Maar zijn we er daarmee? Als iemand door een rechter vrijgesproken wordt, is dan ook zijn hele leven door die uitspraak vernieuwd? Wij weten dat er in het geestelijke twee weldaden zijn die onmisbaar zijn. De eerste is de weldaad van de rechtvaardigmaking. En de rechtvaardigmaking heeft te maken met schuldvergeving. En de andere weldaad is de weldaad van de heiligmaking. En de heiligmaking heeft te maken met heilig leven, heilig zijn. En gemeente, deze laatste bede heeft juist vooral daarop betrekking. Hoe zouden wij heilig leven? Hoe zouden wij heilig zijn? Dat moet een zaak zijn van het gebed. En er is er één die erop uit is om ons in de zonde mee te sleuren. De vorst der duisternis. En er is een wereld rondom ons heen, jongens en meisjes, die niets liever wil dan ons aftrekken van de Heere en zijn dienst. En wie zal dan staande blijven? Dat kunnen we niet in eigen kracht. Dat weet de Heere ook. En daarom heeft hij ook deze bede tot heiligmaking aan ons gegeven. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. De Heer Jezus laat ons niet vragen of God ons niet wil verzoeken. Dat hoef je ook niet te vragen. En waarom hoef je dat niet te vragen? Omdat God niemand verzoekt. Dat staat in de Bijbel, Jacobus schrijft dat, dat zal de Heer nooit doen. Dus als de Heer dat nooit doet, dan hoef je dat ook niet te vragen. Wat is dat eigenlijk verzoeken? Nou, verzoeken, dat is iemand in een bepaald gevaar brengen met de bedoeling om die persoon te laten struikelen of om die persoon te laten verleiden. Dat deed Biliam bijvoorbeeld. Hij kon het volk van Israël niet vloeken, maar hij zegt, ik heb wel een ander plannetje. We kunnen ze ook proberen te verleiden. En als dat gebeurt, dan zal God boos op hen worden en dan zullen ze alsnog geslagen worden. Dus dat was een heel vals plan. Dat zal de Heere nooit doen. Mag ik het zeggen, zo zit de Heere niet in elkaar. De Heere is niet gemeen, zoals de duivel gemeen is en zoals de mensen gemeen kunnen zijn. Wij kunnen wel iemand verzoeken. Wij zijn zelfs in staat om God te verzoeken. En wanneer verzoek je God? Als je jezelf moedwillig in gevaar begeeft. Dan drijf je eigenlijk de spot met God. Dan verzoek je God en dat mag je nooit doen. Gij zult de Heere uw God niet verzoeken. Toch lees ik in de Bijbel dat de Heere Abraham verzocht. En dat lijkt in strijd te zijn met wat ik net gezegd heb. God verzoekt niemand. Wel, als dat in de Bijbel staat, dan betekent het beproeven. De Heere heeft Abraham beproefd. Maar deed de Heere dat met de bedoeling om Abraham te laten struikelen? Nee, juist niet. De Heere deed dat met de bedoeling om Abraham in zijn geloof te versterken. En dat mocht ook gebeuren. De Heere wist wel hoe het verloop zou zijn. Dus de Heere beproeft wel mensen. En dat doet hij juist om met zijn werk te pronken. Dat doet hij om het geloof te versterken. Of dat doet hij om zijn kinderen van het verkeerde te verlossen. Want wat is dat nodig? dat ze daarvan verlost worden. En nu kan het wel eens zijn dat de Heere de duivel daarvoor gebruikt. En daarom staat er, leid ons niet in verzoeking. Soms, kijk maar naar het leven van Petrus, dan geeft de Heere de duivel wat ruimte. De Satan heeft jullie de zeer begeerd om te ziften. Dan geeft de Heere de duivel wat ruimte om zijn kinderen van het verkeerde te bevrijden. Dat kaf, dat moest eraf bij Petrus en daarom moest hij gezift worden. En de Heere liet dat de duivel doen. En die duivel deed dat met een verkeerde bedoeling. Die dacht, ik zal deze discipel van de Heere als een huichelaar openbaar laten komen. En de Heere liet het tot op zekere hoogte toe om zijn kind aan zijn voeten te brengen. En Gods kinderen die de aanvallen en de boosheid van de duivel kennen, die zijn daar bang voor. Dat de Heere de duivel ruimte geeft en daarom bidden ze, leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Verlossen, het Griekse woordje, dat betekent uitrukken. Ruk ons uit de klauwen van de vorst der duisternis, want hij zal ons doden. Hij zal ons wurgen. Die vorst der duisternis, die is geen seconde te vertrouwen. Het is bang als je in zijn handen terechtkomt. Verlos ons van de boze. Bewaar ons voor de werken van de boze. En jongens en meisjes, jonge mensen, dat mogen jullie wel in het bijzonder bidden in deze periode. Waarin heel onze maatschappij vol is van het EK. Hij zal zeggen, nou dan is dat nou zo erg, dat is toch een spelletje. En met zo'n spelletje mag je toch wel meedoen, dat is dan net wat gezelligheid. Het is zo somber geweest in de laatste maanden. Ja, nou krijg je wat gezelligheid, wat oranje. Mag je dat nou ook al niet? Nou, het is geen spelletje, laat dat duidelijk zijn. Het is een vorm van geloof. Het is afgoderij. Mensen geloven in voetbal. Mensen willen sterven als aanhanger van die en die. Het is een vorm van godsdienst. Ik heb dat wel eens meer proberen uit te leggen enkele jaren geleden. Dat alles wat de Heere in zijn dienst heeft, dat vind je in de voetbal ook terug. Men heeft daar ook een hoge priester, men heeft daar ook een tempel, men heeft... Het is een vorm van geloof. En dan schrik je als je leest in de krant dat ook jongeren van ons, dat de meerderheid, het is haast niet te geloven, van de jongeren van ons, van de reformatorische scholen, daarin ook meegezogen wordt. Wat denk je, zou je in je juichkeep voor de Heere kunnen verschijnen, als de Heere je nou op dat moment is oproept voor zijn rechterstoel. Ook weer zoiets, een juichkeep. De Joden hebben een taliet. Dat is een gebedskleed. En dat leggen zij om hun schouders heen om zich voor de Heere te bedekken. Als zij in alle eerbied tot de heilige majesteit Gods naderen in de weg van het gebed. Ook weer een vorm van naspelen van godsdienstige verrichtingen. Hou je er verre van. Dominee van der Noord zei vroeger toen ik jong was, jongens, als je nou twee zielen had, dan zou ik zeggen, waag er eentje aan. Want je hebt er toch nog één. Als je dan er één kwijt bent, heb je nog een ander over. Maar hij zegt, je hebt er maar één. Je kunt er maar één verliezen. En ziel verloren, dat is al verloren. Het leven is ernstig. Denk aan het sterven van Roel. Diep ingrijpend. Maar het heeft ons ook heel veel nagelaten om over na te denken. Ik hoorde ook gisteren van het sterven van een jongen in Barneveld. op het water een ongeluk. Zomaar van het een op het andere ogenblik. En dat kan ook ons deel zijn. Wij weten niet of wij deze week het einde zullen halen. En daarom zoekt de Heer terwijl hij te vinden is. Leid ons niet in verzoeking. Je zegt, ik vind het moeilijk, dominee. Ja, dat weet ik. Ik heb nooit om voetbal gegeven, dus ik heb makkelijk praten. Ik heb weer andere dingen, denk ik. Maar ik weet dat er ook onder de oudere mensen zijn. Ja, die ook moeilijk los kunnen komen van voetbal. En ik weet dat er zelfs onder dominees zijn die daar last van hebben. Dat ze daar vroeger zo in opgegaan. Hoe kom je daar nou vanaf, dominee? Ik ben de enige van de klas dan die niet meedoet. Hoe kom je daar? Nou, door te bidden. Leid ons niet in verzoeking. Geef dat de vorst der duisternis niet de gelegenheid krijgt om mij mee te sleuren in dat wereldse gebeuren. Heere, hou me staande. Geef me kracht. Geef me zoveel liefde tot uw dienst en tot uw woord, dat ik niet mee kan gaan. Verlos ons van de boze. Het is geen spelletje. Was het maar een spelletje. Maar het is veel erger. En deze bidder, die kent zichzelf. En die weet dat hij niet in staat is om staande te blijven. Wij denken misschien dat wij wel kracht hebben om overeind te blijven. En dat kan zijn als het over de voetbal gaat, maar dat kan ook zijn als het over geestelijke dingen gaat. Dat is onze hoogmoed. Peter is een kind van de Heere, die overschatten zichzelf. Hij zegt, al zullen ze allen aan u geërgerd worden, maar ik zal geenszins geërgerd worden. Al moest ik ook met u sterven, Heere. Op mij kunt u rekenen. Simon, Simon. De Satan heeft u die de zeer begeert om te siften als de tarwe. Er zit zoveel kaf, Simon, zoveel hoogmoed. En dat vliegt straks allemaal met de wind mee. Als de Satan je gaat siften, blijft niks van over. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. Kijk, als je je eigen zwakheid kent, dan ga je jezelf ook niet in gevaar brengen. Dan ga je het ook niet opzoeken. Dan blijf je uit de buurt. En dat is de beste raad, denk ik, die ik geven kan. Als je je eigen zwakheid mag kennen, en dat hoop ik, maar blijf dan uit de buurt. Ga het dan niet opzoeken. Ik heb vroeger eens gelezen van een man die vroeger in zijn jonge jaren veel dronk, alcohol. En dat bleef hem altijd trekken. En als hij dan langs een café kwam, dan was hij zo bang dat hij bij de deur zou stoppen en naar binnen gaan. En als hij dan zo'n strijd had van binnen, jongens en meisjes, dan pakte hij zijn portemonnee. En dan gooide hij zijn portemonnee een eind voorbij de deur van het café. Zodat hij wist, ik zal mijn portemonnee gaan halen. Dan ben ik voorbij die deur. Wat een strijd. De zondegevensstrijd. Dat zie ik ook in het leven van Gods kinderen zo. Want die zonden die laten niet af, die houden aan en dat vindt aansluiting van binnen in ons hart. En wij zijn zo zwak dat we niet één ogenblik kunnen bestaan. En de duivel weet dat ook. En daartoe onze doodsvijanden, de duivel, de wereld en ons eigen vlees niet ophouden ons aan te vechten. De duivel, je moet de duivel niet onderschatten. Ken je de duivel? Ken je de verzoekingen van de duivel? Ja, daar kun je bang van wezen. Ah, nee, niet als de Heere er is, dat is waar. Dan was Luther ook nergens bang van. Dan zegt hij, beef Satan. Als de Heere nabij was, dan mocht hij de duivel verwijzen naar de heuvel Golgotha, waar hij wist dat zijn zonden waren weggenomen. Maar Luther heeft ook heel veel angsten uitgestaan voor de duivel. is heel veel aangevochten door de duivel. Zoek de duivel niet op. En bovendien, de duivel die kan ook zijn als een engel des lichts. Die kan ook komen met bijbelteksten. Verlos ons van de boze. Geef dat we onszelf niet bedriegen zullen. De wereld, ja, dat is niet de wereldbol, dat is niet de schepping, want de schepping is mooi. In de schepping mag je rustig zoeken naar de grootheid van God. In dit voorjaar roept alles ons toe, hoe groot zijt gij. Maar de wereld, dat is hier de boze wereld, dat is de gode vijandige wereld, dat is de wereld die van God niet weten wil. En in zo'n maatschappij leven wij. Onze maatschappij wil van God niet weten. Wij zijn zelf God. En wij bannen het virus uit. We hebben niks te maken met de God van de hemel. Die bestaat niet eens, zeggen mensen. Kijk, dat is die boze, boze wereld. Die aansluiting vindt bij ons goddeloze hart. En dat dringt ook de kerk binnen. Wereldgelijkvormigheid, dat is zo'n groot gevaar. De duivel weet, als het verschil tussen de wereld en de kerk maar weggaat, dan is er weinig meer voor nodig, of je kunt de kerk in de wereld laten opgaan. Er moet een scheiding zijn, gemeente, tussen ons en die gode vijandige wereld. En de duivel die zal niets liever willen dan die scheiding opheffen. Maar doet u daar en doe jij daar niet aan mee. Leid ons niet in verzoeking. Het is een hellend vlak. En als je daarmee meegezogen wordt, dan ben je binnen niet al te lange tijd atheïst. Of je hebt een godsdienst die helemaal niks voorstelt. En ons eigen vlees, dat eigen boze verdorven hart. Vlees, dat is niet je lichaam. Je lichaam is niet boos. Dat is door de Heere geschapen. Je hoeft je lichaam niet te haten. Dat is helemaal niet nodig. Je mag je lichaam goed verzorgen. Je mag er zuinig op zijn. Maar dat boze vlees, dat is de verdorvenheid in ons hart. Dat is dat wat er gekomen is door de diepe val in Adam. Dat zijn die hoogmoed en dat egoïsme en die verdorven begeerte. Dat is het eigen boze vlees. En dat is een bron die blijft maar stromen. Daar kom je achter als de Heer in je leven komt en je de zonde gaat haten en je tegen de zonde gaat vechten. Dan lijkt het misschien in het begin alsof dat wel lukt, maar weet je waar je achterkomt? Het is een stroom van ongerechtigheden. Het komt voort uit onze erfzonde. Wij doen zonde omdat we zonde zijn. En dat weet de duivel ook. Die oude mens, daar probeert hij bij aan te sluiten. Maar die oude mens, die mag niet groeien, die moet sterven. En deze vijanden, die houden niet op ons aan te vechten. Tenminste, als je volgens de Heere, het woord van de Heere en de wil van de Heere leven wil. Als je niet zoveel last hebt van de duivel, dat hoeft nog niet zo'n goed teken te zijn. Want misschien doe je wel precies wat de duivel allemaal wil, dan zul je ook geen last van hem hebben. Maar als je zondaar voor God wordt, als je last krijgt van je zonde, als je begeert de Heere gehoorzaam te zijn, als je het woord van de Heere lief krijgt, nou, dan krijg je met deze driehoofdige vijand te maken. En die zal niet ophouden je aan te vechten. En hoe moet dat dan? Want ik kan niet één ogenblik bestaan. Wel, dan heeft de Heer Jezus hier tegen zijn discipelen gezegd dat ze moeten bidden om de kracht van de Heilige Geest. En wat is dat, de kracht van de Heilige Geest? Is de Heilige Geest zo sterk? Ja, zeker is de Heilige Geest zo sterk. Maar welke kracht wordt hier bedoeld? Wel, hier wordt bedoeld de kracht die uit Christus is. Christus heeft de zonde overwonnen. Hij heeft de duivel overwonnen. Hij heeft de wereld overwonnen. Christus is sterk. Christus is almachtig. We hebben het horen lezen uit Johannes 16. In de wereld zult gij verdrukking hebben, doch heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. En die kracht die hier bedoeld wordt, dat is de kracht van hem die de wereld overwon. Maar alleen door de Heilige Geest kun je in die kracht strijden. Alleen door de Heilige Geest kun je daar deel aan hebben. En dat wordt de bede van zwakke mensen. Arme zondaren. Die het niet kunnen doen in eigen kracht. En die zich ook niet mee laten slepen. Maar die smeken om de kracht van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Want als de Heere in je leven komt, dan ga je ook vechten tegen de zonde. Een dode vis die drijft met de stroom mee. Maar een levende vis die zwemt tegen de stroom in. En zo is het ook in het geestelijke. Als je mee laat drijven, dan ben je geestelijk dood. Maar als er geestelijk leven is, dan ga je er tegenin. Dan ga je er tegen strijden. Sterke wederstand doen. Niet onderliggen. Ja, als je onderligt, dan gaat het verkeerd. Als twee mensen aan het vechten zijn en de een ligt onder en de ander is bovenop, ja, dan weet ik wel wie dat er winnen gaat. Dat is niet diegene die onder ligt. En als je in de geestelijke strijd onder ligt, als de duivel als het ware op je zit, dan weet ik wel wie er winnen gaat. Dat is de duivel. Of als de wereld je in zijn greep heeft, dan gaat de wereld winnen. Dan lig je onder. Maar door de kracht van Christus hoef je niet onder te liggen. Christus heeft immers alle macht in de hemel en op de aarde. En in zijn kracht kun je overwinnen, welke zonde dan ook. Misschien heb je een zonde waar je al heel lang tegen aan het strijden bent, een boezemzonde. En je krijgt het er niet onder. Nee, dat gaat ook niet in eigen kracht. En misschien wil de Heere je dat ook wel leren. De Heere wil dat je er zo lang tegen vecht tot je erachter bent gekomen dat jij het niet kan. En dat is een hele mooie les als je dat geleerd hebt, dat jij het niet kan. Want dan krijg je de Heere nodig. Dan krijg je deze kracht nodig. Dan word je afhankelijk. En dat wil de Heere ons leren. Op dat plekje wil hij ons ook in het gebed brengen. Opdat wij in deze geestelijke strijd niet onderliggen, maar altijd sterke wederstand doen, totdat wij eindelijk ten eenenmale de overhand behouden. Totdat, dus dat wil zeggen, dat gaat gebeuren. Ja, precies. Ja, maar die strijd moet toch nog gewonnen worden? Nee, die strijd is al gewonnen. De Heer Jezus Christus heeft die strijd voor zijn ganse kerk al gewonnen. Alleen zij moeten in die strijd geoefend worden. De Heer gaat met zijn werk schitteren. En daarom zal hij ze door de strijd heen naar de overwinning brengen. En dat vraagt getrouwheid. Dat lees je ook verschillende keren in de Bijbel. Wees getrouw tot de dood en ik zal u geven de kroon des levens. Gemeente, jonge mensen, de Heere vraagt trouw. Als je met de wereld meegaat, dat is ontrouw. Dan ben je ontrouw aan je doop. Je bent ontrouw aan je belijdenis. Je bent ontrouw aan het woord. Denk je dat de Heere dat belonen zal? Dat is eigenlijk God verzoeken met een gedoopt voorhoofd. De wereld dienen, dat is God verzoeken. Ja, maar hoe moet je dan staande blijven? Nee, dat kun je ook niet. Maar daarvoor moet je bij de Heere zijn. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. En dit bidden en tegelijk de zonde opzoeken, ja, dat werkt natuurlijk niet. Dat gebed, dat klopt ook niet dan. Dan meen je het niet. Het is de zonde haten en vlieden en tegelijk je knieën buigen en vragen om kracht van boven. Eén is er die overwonnen heeft. Eén is er die overwinnen zal. Eén is er die ons de kracht geven kan. Eén is er die het ook ons nu nog toeroept, ook vanmiddag. Bid dit, leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. We gaan naar onze tweede gedachte, het laatste deel van het gebed. Het eerste deel is de aanspraak. Het tweede deel zijn de beden en het laatste deel, dat is het besluit. En dat besluit, dat is van zo'n grote betekenis. Ook over het slot van ons gebed mogen we wel nadenken, gemeente. Want waar eindigen we nu in? Waar leggen we onze beden nu op neer? Wat is onze pleitgrond als wij bidden? De Heer Jezus heeft zijn kinderen een heerlijke pleitgrond gegeven. En dat is deze. Want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid. De bidder die mag zich beroepen op deze koning. Op deze kracht en op deze heerlijkheid. Hij beroept zich niet op zichzelf. Dat is zo wonderlijk aan het einde van dit gebed. Dan lees je niet allemaal beloften van die bidder. Hij heeft niks om op te pleiten. We hebben het de vorige keer gehoord. Hij is een arme zondaar. Hij is het onwaardig. Maar hij pleit niet op iets van zichzelf. Hij pleit op het koningschap van Christus. Hij pleit op de kracht van God. Hij pleit op de heerlijkheid des Heren. Want hij weet dat de Heren daarop aan te spreken is. De Heere zal voor zijn eer zorgen. Hoe besluit gij uw gebed? U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid. Dat is, zulks alles bidden wij van u. Dus die zes beden die we behandeld hebben, bidden wij van u. Daarom dat gij onze koning en alle dingen machtig ons alles goeds te geven, de wil en het vermogen hebt. Dus dat geeft vrijmoedigheid om het aan de Heere te vragen. Hij kan het. Mag deze bidder weten, hij kan het. En hij wil het. En hij doet het. Zoals dat in Psalm 68 staat. Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. Dat is wat de Heer hier zijn kinderen in de mond legt. Hij kan het. En hij wil het. En hij doet het. Hij kan het. Want hij is de koning van het koninkrijk. Gij zijt onze koning. En een koning heeft zeggenschap. Een koning heeft macht. Een koning is een staatshoofd. En het is waar, in ons land is dat koningschap uitgehold. Onze maatschappij keert zich meer en meer tegen het koningschap. Men noemt het een sprookje. Aangrijpend hoe er met ons koningshuis wordt omgegaan. Maar het koningschap, zoals dat in de Heilige Schrift wordt aangeduid, wijst heen naar het koningschap van de Heere Jezus Christus. Een koning heeft een troon, jongens en meisjes. Een koning heeft een kroon. Een koning heeft een scepter. Een koning heeft macht. En nu mag die bidder hier, mag naar die koning gaan, die aan het hoofd staat en die alles kan. Kijk maar, er staat aller dingen machtig ons alles goeds te geven. Kijk, als je iets aan de Heere vraagt en de Heere kan het ook niet, ja, dan kan de Heere er ook niks aan doen. Als de Heere niet almachtig zou zijn, dan weet je het ook niet. Dan heeft het gebed, ja, je weet niet hoe het lopen zal. Maar de Heere is almachtig. Hij kan alles. Hij kan ons alles goeds geven. Dat is een samenvatting, alles goeds is een samenvatting van die zes beden. Het goede. Het goede is niet altijd wat ik vraag en wat ik wil. Maar het goede, dat is wat nodig is tot Gods eer en wat nodig is voor dit dagelijkse leven en voor mijn zaligheid. Dat is het goede, dat kan de Heere mij geven. En meer nog, Hij wil het mij ook geven. De wil en het vermogen hebt. We hebben met zo'n goed doen God van doen. Dat mag deze bidder weten. Ik heb het u wel eens verteld, misschien jaren geleden, dat de Heere mij liet zien dat Hij het doen kon. Iets waar ik erg mee liep. En wat ik bij de Heere kwijt mocht raken. En toen kreeg ik zoveel houvast aan deze woorden. Want U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid. En toen las ik bij Wilfert Floor dat hij hetzelfde had mogen ervaren. In een groot verdriet in zijn leven mocht hij moed putten uit die slotwoorden van het Onze Vader, want U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid. En dat vertelde ik tegen iemand en die zegt, ja, inderdaad, God kan het, maar dat wil niet zeggen dat Hij het ook wil, dat Hij het ook doet. En toen stortte ik bijna in elkaar. Want toen dacht ik, dan heb ik mij vergist. Totdat ik zondag 52 las. En toen heeft de Heere me eruit gehaald. Daar staat dat Hij het niet alleen kan, maar dat Hij het ook wil. De wil en het vermogen heeft, zoals een aartskoning het goede voor zijn onderdanen zoekt, zou koning Jezus dan het goede voor zijn kinderen niet zoeken. Daar twijfelt deze bidder niet aan. Hij is bij machte te doen wat Hij wil. Een zeker dichter heeft gezegd, wat zijn liefde wil bewerken, dat ontzegt Hem zijn vermogen niet. Nooit kan het geloof te veel verwachten. Des Heilands woorden zijn gewis. Het faalt aardse vrienden vaak aan krachten, maar nooit een vriend als Jezus is. Wat zou ooit zijn macht beperken? Het heelal staat onder zijn gebied. Wat zijn liefde wil bewerken, dat ontzegt Hem zijn vermogen niet. Die hoop moet al ons leed verzachten. Kom, reisgenoten, het hoofd omhoog voor hen die het heil des Heren wachten. Zijn bergen vlak en zeeën droog. O zaligheid niet af te meten. O vreugd die alle smart verbandt. Daar is het vreemdelingschap vergeten. En wij zijn in het vaderland. Dat Gij de wil en het vermogen hebt. En dat alles, opdat niet daardoor wij, maar Uw heilige naam eeuwiglijk geprezen worden. Kijk, de Heere werkt aan op de eer van zijn naam. En daar vonden Mozes en Jozua en al Gods knechten en kinderen houvast. Heere, doet U het om Uzelfs wil, doet U het om Uws naams wil. Want de Heere zal zorgen voor de eer van zijn naam. Dat is een vaste pleitgrond. Dus het slot van het gebed, dat is een lofverheffing. En dat terwijl het allemaal nog moet gebeuren. Want er moet nog amen gezegd worden. Het moet eerst nog maar blijken. Het ongeloof zegt eerst zien en dan geloven. Maar de ware bidder gaat God groot maken, gemeente, voordat hij amen heeft gezegd in het vaste geloof dat de Heere doet wat hij beloofd heeft. We gaan naar onze derde gedachte, het laatste woordje. Maar eer dat we daar nog iets van zeggen, zingen we op Psalm 141, het tweede en het derde vers. Mijn been met opgeheven handen en zet, Heer, een wacht voor mijn lippen. 141, 2 en 3. Onze derde gedachte, het laatste woordje van het gebed. Amen. Amen. Wij denken vaak, jongens en meisjes, dat betekent klaar. Als de dominee amen zegt, dan is het gebed klaar. En als hij amen zegt, dan is de preek klaar. Amen, dat betekent klaar. Misschien zitten we wel eens te wachten op het woordje amen. Ik denk dat de Heer ook wel eens zit te wachten op het woordje amen. Na sommige gebeden. Denk dat de Heer er ook wel eens moe van wordt, zou het niet? De Heer Jezus heeft ervoor gewaarschuwd. Geen lange gebeden, geen veelheid van woorden, alsof dat God aangenaam zou zijn. Daar heeft de Heer ook niks mee. Soms is het veel beter om eerder amen te zeggen. Maar het woordje amen, dat betekent veel meer. Dat komt van het Hebreeuwse amen. En het Hebreeuwse amen betekent waarheid. Zekerheid. Het Nieuwtestamentische woord is voorwaar. Voorwaar. Dus dat is waar en zeker. De Heer Jezus gebruikt dat woord ook regelmatig. En hij is zelf de amen. Hij is de waarheid. Het zal waar en zeker zijn. Als we dat zeggen na ons gebed, dan is het geen vraag of de Heer ons gebed gehoord heeft. Dan is het ook geen vraag of de Heer ons gebed verhoord heeft. Amen, dat wil zeggen het zal gebeuren. Amen, dat wil zeggen de Heer heeft het gehoord. Amen, dat wil zeggen mijn gebed is opgestegen als een reukwerk voor Gods aangezicht. Amen, dat wil zeggen, de Heere zal ermee doen wat hem behaagt. Voelt u wel, dat past niet na ieder gebed. Wij zeggen het vaak zonder geloof. Wij zeggen het vaak uit gewoonte. Dan heeft het woordje amen niet de betekenis die het behoort te hebben. Amen wil zeggen dit gebed heeft een vervolg. Dan is er ook een uitzien naar de verhoring. Amen, dat mocht de dichter van 25 geloven, die zegt, maar de Heer zal uitkomst geven. Hij die staag zijn gunst gebiedt, zal in dit vertrouwen leven en dat melden in mijn lied. Amen, dat wil zeggen, er zal verlossing komen. Zijn goedheid is zeer groot. Oh, daar ligt zoveel in dat woordje amen. Ja, maar heeft die dichter dan zijn gebed, heeft die bidder dan zijn gebed zo goed gedaan? Heeft hij dan ieder woord altijd met ernst gezegd? Had hij zijn hele gevoel er wel bij op dat moment toen hij zijn nood verwoordde? Ach, misschien zelfs niet. Kijk maar, mijn gebed is veel zekerder van God verhoord dan ik in mijn hart gevoel dat ik zulks van hem begeer. Niet mijn gewilligheid, niet mijn bewogenheid, niet mijn indrukken zijn de grond van de gebedsverhoring. Dat denken we vaak wel, als we ons gevoel erin meekrijgen, dan denken we vaak dat zo'n gebed veel meer meerwaarde heeft, maar dat is het niet. Het gaat niet om het gevoel, maar het gaat om het geloof. Het geloof is niet zonder gevoel, dat is wat anders. Maar het gaat om het geloof, het gevoel dat ebt weer weg, maar het geloof dat blijft wachten, het geloof dat blijft uitzien, het geloof dat blijft hongeren, het geloof dat zegt er zal verandering komen. Na het zure, dan geeft hij het zoet. Het geloof dat heeft zicht op de arbeid van Christus. Het geloof dat mag weten dat die grote voorbidder met de zaak bezig is. Het geloof dat mag vasthouden aan de wetenschap dat de Heere niet beschaamd maakt degene die in waarheid het van hem verwachten. Het zal waar en zeker zijn. Heb u zo wel eens amen mogen zeggen? En dan moet ook Gods kinderen zeggen vanmiddag, gemeente, dat er heel veel gebeden zijn waar ze dat niet door het geloof gezegd hebben. Maar die gebeden waar dat mocht gebeuren, die vergeet je niet zo gauw. En die krijgen ook vast en zeker een gevolg. Dat kan niet anders. Het zal waar en zeker zijn. En dan moet het nog gebeuren. Dan moet het nog komen. Ja, het geloof dat strekt zich uit tot datgene wat nog komen moet. Het gaat samen met de hoop en het gaat samen met de liefde. Geloof, hoop en liefde, deze drie. En de meeste van deze is de liefde. Het woordelijke amen. Wat wordt dat een aangenaam, wat wordt dat een lief woord. Hebben u het wel eens mogen spellen? En het zal nooit kunnen, gemeente, om iets wat in ons is, maar Christus is de amen. En daar halen Gods kinderen hun houvast vandaan. Daar mogen ze hun gebed opleggen. Daarvan mogen ze weten dat de Vader in hem ook met hen bemoeienissen maken zal. En hij heeft het beloofd, volk des Heren, al wat gij de Vader bidden zult in mijn naam, dat zal hij u geven. En als Jezus dat zegt, zou de Vader dat dan niet doen. En hij heeft het zelfs gezegd tegen zijn discipelen in die dag van Pinksteren. Dan hoef ik niet eens meer voor jullie te bidden, want de Vader zelf heeft u lief. En als ik dan met mijn volbrachte werk het hemelse heiligdom binnengegaan ben, dan zal mijn Vader op grond van mijn werk ook uw Vader zijn. De Vader zelf heeft u lief. Amen. Het zal waar en zeker zijn. Het amen des geloofs. Mocht dat ook klinken in uw hart. Ik heb heb 52 keer amen gezegd, jongens en meisjes, naar de catechismus spreken. Want er zijn 52 zondagen. Dus ik heb 52 keer aan het einde van de preek gezegd, amen. En hebben jullie dat ook gezegd? Misschien niet hardop, maar in je hart. Amen, zo is het. Zoals we het mochten horen. Amen op het stuk van de ellende, gemeente. Hebt u amen gezegd? Toen het ging over uw verdoemelijkheid voor God. Toen het ging over de noodzaak van de wedergeboorte. Het wordt zo bestreden, maar hebt u daar amen op gezegd? Zo is het nou. Dat heb ik nodig. Stuk der verlossing, al die zondagen, mocht u er amen op zeggen. Een stuk van de dankbaarheid. Mocht we eindigen met het gebed. En laat dat gebed toch voortdurend in beoefening mogen zijn. Bijzonder ook die laatste bede. Leid ons niet in verzoeking. Verlos ons van de boze, want u is het koninkrijk. En de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.